Wat als ik je vertel dat de schreeuwende tiener achter in de klas, of nou ja, de woedeaanval van je buurjongen, eigenlijk gewoon een perfect logische, biologische overlevingsreactie is? Welkom bij deze nieuwe uitgebreide analyse. We gaan er vandaag echt helemaal induiken.
Ja, en we kijken vandaag namelijk naar de conclusies van de Tip voor Kids richtlijnen.
Precies, en dat staat voor Trauma-Informed Practice voor leraren, jongerenwerkers en ouders. Onze missie vandaag voor jou, de luisteraar, is om te ontdekken hoe we escalaties kunnen ombuigen naar momenten van genezing.
Ja, eigenlijk gewoon door een compleet andere bril op te zetten.
Exact.
En die andere bril is echt, nou ja, harder nodig dan ooit. Kijk, de documenten laten heel duidelijk zien dat we af moeten van het idee dat trauma alleen maar ontstaat door zeldzame extreme incidenten.
Right, dus het is niet meer een uitzondering?
Nee, helemaal al niet. Door migratie, de nasleep van de pandemie, digitale druk en ook groeiende armoede is er gewoon een opstapeling van chronische stressfactoren. Dat is voor veel kinderen een dagelijkse realiteit geworden.
Weet je, als ik dat zo lees, dan moet ik altijd aan een auto denken. Stel je rijdt en er begint ineens een rood waarschuwingslampje op je dashboard te knipperen.
Ja, dan ga je niet boos lopen schreeuwen tegen dat lampje.
Precies. Je weet gewoon, oh, er is onder de motorkap iets mis. En bij kinderen is dat zogenaamd lastige gedrag eigenlijk exact dat lampje. Het trauma is de motorstoring.
Dat is echt een heel goede vergelijking. En om die even door te trekken, trauma is dan niet zomaar een lege tank of zo. Het is echt een kortsluiting in het alarmsysteem van die auto.
Hoe bedoel je dat, een kortsluiting?
Nou ja, het brein van dat kind denkt op dat moment letterlijk dat de auto aan het crashen is. Zelfs als hij gewoon veilig geparkeerd staat, zeg maar.
Wauw. Dus ze staan stijf van de stress terwijl er niks aan de hand is.
Ja, de traumabewuste mindset vraagt van ons om te begrijpen dat zo'n kind dan echt vastzit in de vecht- of vluchtmodus. Hun amygdala is eigenlijk gekaapt.
Oh, vandaar.
Ja, en daardoor kunnen ze op dat moment simpelweg geen logica of een straf verwerken met hun prefrontale cortex. Het systeem blokkeert gewoon.
Maar wacht even, is het niet volstrekt onrealistisch om dan van een gewone buurman te verwachten dat hij dit oplost? Of een leraar die al 30 drukke kinderen moet managen?
Zeker.
We kunnen toch niet van iedereen eisen dat ze ineens therapeut gaan spelen?
Dit hele onderwerp.
Gelukkig maar. Maar wat is dan wel de bedoeling in zo'n klaslokaal?
Het bouwen van een trauma-geïnformeerde gemeenschap gaat helemaal niet over psychologische sessies. Het gaat echt om de kracht van co-regulatie.
Co-regulatie.
Oké. Ja, neurologisch gezien fungeert de kalme aanwezigheid van een volwassene eigenlijk als een externe rem op die stressrespons van het kind.
Oh, dus gewoon rustig blijven helpt al fysiek?
Ja, echt. Jouw oordeelvrije luisterhouding, je rustige ademhaling, een neutrale toon, dat haalt een kind letterlijk uit die vecht- of vluchtmodus. Genezing gebeurt in dat soort kleine dagelijkse relaties, niet in isolatie.
Maar als we verwachten dat leraren en jeugdwerkers constant fungeren als de schokdempers voor al die kortsluitende alarmsystemen, wie vangt hen dan op?
Ja, dat is een goeie.
We weten namelijk dat docenten en zorgmedewerkers nu al massaal omvallen door burn-outs.
Dat is dus echt de Achilleshiel van het hele systeem. De Tip voor Kids documenten benadrukken dit ook heel sterk. Het is compleet zinloos als de pijlen alleen op het kind gericht zijn.
Precies.
Dit netwerk van scholen en sociale diensten moet net zo hard werken om de verzorgers te dragen. Institutionele ruimte voor reflectie en wederzijdse steun is geen luxe. Het is een biologische noodzaak.
Omdat je het anders zelf niet trekt.
Exact. Een overprikkelde leraar met een eigen overactieve amygdala kan onmogelijk het zenuwstelsel van een kind kalmeren. Je hebt gewoon een gereguleerd zenuwstelsel nodig om een ander te kunnen reguleren.
Dat is eigenlijk best wel logisch. Dat geeft de afsluitende boodschap van dat consortium ook ineens een veel tastbaarder gewicht.
Welke quo bedoel je?
Nou, ze stellen, elke daad van empathie is een daad van preventie. En elke trauma-geïnformeerde relatie is een stap richting genezing.
Mooi is dat. Het is dus niet zomaar een mooie spreuk. Het is een feitelijke, biologische ingreep.
Ja, echt bizar hoe dat werkt. Maar goed, voordat we afronden, wil ik jou, de luisteraar, nog wel even één prikkelende gedachte meegeven. We zien in deze bronnen dus hoe fundamenteel afhankelijk het herstel van trauma is van menselijke connectie en een fysiek vangnet van kalme, aanwezige volwassenen.
Ja, 100%.
Die directe menselijke connectie verder weg hebt, wie kijkt er straks dan nog onder de motorkap als het waarschuwingslampje begint te knipperen? Denk daar maar eens over na.